De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. De Statenvertaling zegt, dat zij verre. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als je de brief van de Romeinen in zijn geheel zou lezen, dan zie je dat daar een geweldige mooie opbouw in zit. Dat Paulus eigenlijk een heel duidelijk maakt hoe het is met ons als mens. Wat is onze status als mens voordat hij tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus? Als je Romeinen 1 leest, dan zie je dat niemand te verontschuldigen is. Niemand kan zeggen, ik heb er nooit van geweten. Ik heb nooit geweten dat er een schepper is geweest. De wereld wilde ons dat wel laten geloven door allerlei onzinnige stellingen die er uitgevonden zijn. De grote dwalingen van de evolutietheorie, om er even één ding te noemen, die zegt van je alles is ontstaan door een grote knal. En die grote knal heeft het leven tot stand gebracht. Nou, ga hier maar een bom in een gebouw gooien. En als je daar dan nog leven tegenkomt, dat is wel heel wonderlijk. Dus om maar even aan te geven, van de dwalingen vliegen om ons de oren, vandaag en de dag ook. En vandaag wil ik eigenlijk stilstaan bij één heel simpel iets. Het normale christelijke leven. En er is een boekje geschreven door Watchman Nee, nou zeggen jullie die naam misschien niks, maar ik zal even voorlezen wat op de achterkant staat. Watchman Nee is een godsgeschenk aan de gemeente van Christus geweest. Zijn trouw aan de Heer door veel lijden heen geeft zijn boodschap een extra dimensie. In dit inmiddels klassiek geworden boek, de eerste uitgave verscheen in 1957 te Bombay en in vele talen vertaald, spreekt duidelijk over de weg der verlossing van de zonde door Jezus Christus en laat ons zien hoe God door de Heilige Geest zijn kinderen leert hem met veel vrucht te dienen. Nou, Watchman Nee, dat was een Chinees. Hij is geboren in 1920. Of in 1920 is hij tot geloof gekomen en in 1972 is hij overleden. Maar het bijzondere was van Watchman Nee dat hij al in de gaten had wat er in China zou gaan gebeuren. Nou, als we vandaag aan de dag naar China kijken, dan weet je dat de mens daar totaal wordt gecontroleerd in alles. Overal hangen camera's, ze hebben zelfs daar een puntensysteem. Steek je het zebrapad verkeerd over, krijg je een minpunt. Dus alles wat je doet, wordt in de gaten gehouden. Het boek 1984 van George Orwell heeft het over Big Brother is watching you. Nou, dat is de situatie op dit moment in China. Ze hebben daar miljoenen camera's en ze willen er nog veel meer camera's brengen. Maar Watchman Nee had toen al in de gaten van wat is nu het christen zijn? Is dat een grote massa die bijeen moet komen? Of gaat het juist om de hele kleine groepjes? En dat heeft hij gepredikt. Hij heeft ingezien toen al van wat is de kracht van christen zijn. Dat is niet grote groeperingen, maar het is misschien met een paar mensen bij elkaar komen, samen Gods woord openen, samen zien wat zegt de Heer in zijn woord. Want als je vandaag in de dag ziet, het moet allemaal groot, groot, grootst, het moet allemaal samen, 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 maar waar men mee bezig moet zijn, met de persoon van de Heer Jezus Christus en zijn woord, dat verzandt steeds meer en meer. Kennis van Gods woord is soms ver te zoeken. En we moeten het ook zeker niet van de wereld verwachten, want al die dwalingen die zij vertellen, daar word je helemaal niet vrolijk van. Maar wat is nou dat normale christelijke leven? En Watchman Nee in het boekje, ik had dat zo opengeslagen en toen kwam ik iets tegen en denk van, dat ga ik toch even voorlezen. Er staat, hij spreekt dan over de Romeinenbrief. Wanneer we de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de brief aan de Romeinen bestuderen, zullen we ontdekken dat er aan het echte christelijke leven 4 voorwaarden verbonden zijn. Ten eerste, we moeten weten dat onze oude mens mede gekruisigd is. Ten tweede, het moet voor ons vaststaan dat we wel dood zijn voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Ten derde, wij moeten ons ten dienste stellen van God. En ten vierde, wij moeten in de geest wandelen. 4 heel eenvoudige kenmerken, zou je zeggen, van ons als gelovigen. Want als je de Romeinenbrief zo leest, dan zie je die opbouw van deze brief. Ik heb al gezegd, de grondslag zat in Habakkuk 2 vers 4. En dit gaat over de rechtvaardiging. Dat zegt ook hoofdstuk 5, als een conclusie zou je kunnen zeggen van de vorige hoofdstukken. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Als je denkt aan vrede met God, wat moet je je daar dan bij voorstellen? En je kunt je dus voorstellen dat vrede met God betekent dat er werkelijke vrede in je hart is gekomen. Want de schepper van hemel en aarde, die kan de mensen rechtvaardigen. En die rechtvaardiging gaat op grond van geloof. Geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Als we even verder lezen in hetzelfde hoofdstuk vers 9, daar staat, veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar we roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Want als je nadenkt van wat is onze positie, de mens is van nature een zondaar. En dat komt heel simpelweg doordat Adam heeft gegeten van de verboden vrucht. Lezen we in Genesis 3. Het staat heel simpel, en hij at. Want als je dat leest, denk je van Eva is de schuldige. Maar heel duidelijk blijkt uit het verband dat Eva is verleid, maar Adam heeft bewust gezondigd. Hij heeft gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. Zijn ogen werden geopend. En wat zag hij? Ze waren naakt. Nou, wat geweldig dat je je ogen open doet voor dat. En zo is ook de verleiding van de wereld om ons heen. Van kijk maar naar al de geweldige bezittingen die je kunt hebben. De geweldige rijkdommen die je kunt krijgen. Kijk daarna. Je ogen zijn geopend voor deze wereld. Maar waar het werkelijk om draait, dat ziet de mens vaak niet. Die is alleen maar bezig met wat voor auto rijd ik. Of met andere zaken die om je heen zijn. Dat is dan wat mensen drijft. Maar waar draait het om in het leven? Dat is niet om al de bezittingen die we hebben. Het draait om een persoon. Dat is de Heere Jezus Christus. En voor wie is dat dan? Om daar even dat wil ik nog even aanhalen. Dat is Romeinen 1, vers 16 en 17. Er staat: want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hoe is dat met u? Schaamt u zich voor het evangelie? Ik was gisteren in gesprek met iemand en dan hadden we ook zo over van ja, wat je er meemaakt op je werk. En zei, we hadden een gesprek daar en daar over. En toen zei diegene van ja, maar dan kun je toch getuigen van de Heere Jezus. Toen maakte ik me daar een beetje van af. Maar in wezen, zij had gelijk. Want wanneer getuigen we nu van de Heere Jezus? Op je werk? De mensen die je ontmoet? En als iemand tegenkomt die alleen maar bezig is met deze wereld en al de rijkdom daar alleen maar voorziet, stellen wij daar iets tegenover? Zeggen wij, het evangelie, dat schaam ik mij niet, want het is een kracht van God. En het woord kracht is in het Grieks dynamis. En daar is het woord dynamiet van afgeleid. Dus zo explosief is dat. De Nobelprijs, om dat even nog achtergrondinformatie te geven. Die meneer Nobel, dat was de uitvinder van het dynamiet. Die is daardoor geweldig rijk geworden. En heeft gezegd van de wetenschap moet geondersteund worden. Als iemand goed bezig is, dan krijgt hij daar een geweldige prijs voor. De Nobelprijs noemen we dat. Maar dat is dit woord. De kracht Gods. En misschien beseffen we dat niet, maar die kracht Gods zit in ons en mogen we doorgeven door middel van zijn woord. Zo krachtig is Gods woord dat het tot explosie komt in het leven van een ander. En als je dan Hebreeën 4 daarbij leest, dat bevestigt dat wat ik net zei. Daar staat 4 vers 12, Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu ik dit zo lees, moet ik even denken wat ik net zei. Toen Adam zijn ogen opende, zag hij naaktheid. Maar dat is de situatie zoals ons de Heer ons ook ziet. Want er staat, het is voor zijn ogen, alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dus je kunt wel denken van, ik doe iets in het verborgen, niemand weet dat en niemand weet er van af. Zo zit het niet in elkaar. De Heer kent jouw hart persoonlijk. En Gods woord is zo krachtig. Niet de woorden die ik spreek, maar Gods woord is zo krachtig. Dat het zelfs van één scheidt geest en ziel. Nou, als je wat verstand hebt van de medische wetenschap, dan kunnen ze dat niet scheiden. Sterker nog, ze weten nauwelijks waar de ziel en de geest is in het lichaam. Ze kunnen heel veel in het lichaam doen, maar hoe dat precies in elkaar zit, weten ze niet. Gods woord is in staat om dat te onderscheiden. En gewrichten en merg, nou als je daar wat verstand van hebt, dat valt ook niet te onderscheiden. Dat kun je niet uit elkaar snijden, om zo maar te zeggen. We gaan naar Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Dat we zondaars zijn, heb ik nu proberen duidelijk te maken. En dat we daarom zondigen, is ook duidelijk. Maar moeten we dan altijd maar bezig zijn met de dingen die verkeerd gaan in ons leven? Mogen we bij de zonde blijven, dus andere, met andere woorden van je bent christen geworden en je leeft er maar op los en je trekt je nergens wat van aan. Want wat kan mij overkomen? Ik ben toch behouden? Maar wat staat hier? Mogen we dat doen? Volstrekt niet. Dat zij verre. Immers, vers 2, hoe zullen wij, die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Hé, we zijn zondaars, we zondigen. En hoe kan er nu ooit gezegd worden dat we daar niet meer in hoeven te leven? Ik denk dat je in de gaten krijgt, van als je dit gedeelte leest, dat dit het normale christelijke leven is. En het normale christelijke leven wil zeggen dat het begint bij je verstand. En natuurlijk eerst bij je hart, want je hebt de Heer Jezus leren kennen. Maar dan moet je weten hoe dat in elkaar zit. Het heeft dus niets te maken met gevoel. Want veel christenen zitten zo in elkaar, ook heel veel gemeenten komen zo samen. Je moet een ervaring met de Heer hebben. En daar worden allemaal uitingen aangegeven. En als je die ervaring met de Heer hebt, nou dan heb je het toch gevonden. Romeinen 6 spreekt niet over een ervaring, maar over een weten. Hoe zullen wij, die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Want wat is er met ons gebeurd? Dat legt het gedeelte verder uit. De Heer Jezus, toen hij rondwandelde hier op aarde, was de bedoeling dat hij zou sterven. Dat klinkt heel raar. Hij wist van tevoren wat zijn doel was. Dat hij veroordeeld zou worden, die 6 veroordelingen die er zijn geweest, dat hij veroordeeld zou worden tot het kruis om daar te sterven. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort op dat ruwhouten kruis. Maar weten wij dat we op dat moment met hem gekruisigd zijn? Hij hing daar, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben we daar met hem gehangen. We zijn één geworden met hem. Vers 3 zegt, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Hier moeten we niet gelijk denken aan de doop in het water. Dat is namelijk hier weer een afbeelding van. Maar dit is in geestelijke zin datgene wat met ons is gebeurd. En ook als je daar een beetje van snapt, dan begrijp je dat heel veel dingen met je geest te maken hebben en niet zozeer met je lichaam. Want heel veel mensen zijn bezig met het lichaam. Van als je wat markeert, dan ga je naar een dokter. Is er iets met je lichaam, je gaat er een zalfje op doen of wat dan ook. Bijna altijd heeft het met je uiterlijkheid te maken. Maar hier gaat het om wat werkelijk met jou gebeurd is. Jouw geest is opnieuw geboren geworden. En omdat hij opnieuw geboren is, ben je met Christus gekruisigd, begraven en opgestaan. Zeg vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Doop, dat is het Griekse woord baptismo, en dat wil zeggen ondergaan in. Dat heeft dus niet met besprenkelen te maken, een paar druppjes water, nee, het gaat dat je één wordt met. We zijn één geworden met de persoon van de Heere Jezus Christus. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Dus eigenlijk, degene die nu de Heer Jezus kennen, trieste boodschap voor jullie, maar jullie zijn dood. Wist je misschien nog niet? Maar het bijzondere is, u zit hier levend voor me, u bent levend geworden. Uw geest is opnieuw geboren geworden. Vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Is dat niet fantastisch? De dood is duidelijk, maar daar blijft het niet bij. Want de Heer Jezus is na 3 dagen en nachten opgestaan uit de dood. Hij leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. En zo zijn wij ook opgestaan met de Heer Jezus Christus. We hebben een nieuwe natuur gekregen, een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Is dat uiterlijk te zien? In eerste instantie helemaal niet. Het is niet zo dat je kleur haar ineens anders is geworden. Of andere zaken aan je lichaam. Maar er is iets in jou gebeurd wat zo bijzonder is, dat je het leven hebt gevonden en werkelijk snapt van daar draait het om. Daar gaat het om. Vers 6 zegt, dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Ik wil even sterk de nadruk leggen op het eerste wat er staat. Dit weten wij. Weet u dat? Want velen weten dit niet, ook christenen niet. Die hebben niet in de gaten van, ik ben met de Heer Jezus gekruisigd, begraven en opgestaan. Ik heb een nieuw leven ontvangen. Ze doen alsof er niks gebeurd is. Maar hier staat van, hier staat niet, ik voel dat. Dit voelen wij. Nee, er staat, dit weten wij. Het heeft dus met jouw ratio, met je denken te maken. En er is dus kennis voor nodig. Want in deze tijd, hoeveel mensen zitten na te denken? Dat is echt bedroevend weinig. Als je ziet de dingen om je heen die gebeuren, heeft men in de gaten wat hier gebeurt? Men heeft er geen flauw idee van. Men loopt maar mee met de massa van, dat moeten we daar doen. Nee, je moet niet meelopen met de massa. Je moet wandelen met de Heer. Dat is een heel ander verhaal. En moeten doen wat hij van ons vraagt, niet wat de mensen om ons heen van ons vragen. Hij, de persoon van de Heer Jezus, daar gaat het om. Maar weten we dat dan werkelijk? Dat wij, dat onze oude mens mede gekruisigd is? En wat staat er dan? Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. Onze zondenatuur is er nog steeds, maar vanuit Gods standpunt gezien is die dood en begraven. Is simpelweg een streep doorgezet. Misschien is dat uw ervaring helemaal niet. Heb ik het even over een ervaring. Vandaar dat hij ook staat, dit weten wij. Dat is ongelooflijk belangrijk, want hier wordt heel makkelijk overheen gelezen. En we krijgen hele verhalen. Nee, weet je nou werkelijk dat het met jou is gebeurd? Want ja, over dat woord slaaf, daar kun je ook heel veel over zeggen. Ik ben een aantal weken op vakantie geweest. En toen las ik al de kranten daarna. En dat stond alleen maar in het teken van dit begrip. Slavernij. En daar moeten we excuses voor aanbieden, et cetera. Nou, van nature ben je een slaaf van de zonde. En daar kun je excuses wel voor aanbieden, maar dat heeft geen enkele zin, want je bent het. Sterker nog, we zijn nu slaaf geworden van de Heer Jezus Christus. Het is een beetje wegvertaald, want vaak staat dat dienstknecht, maar dat staat toch echt in het Grieks, het woord doulos, en dat betekent letterlijk slaaf. We zijn 100% afhankelijk van de persoon van de Heer Jezus Christus. Vers 7 zegt, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Nou, dan zie je ook, het hele gebeuren van de hele brief van de Romeinen is ook een heel juridisch document, want hier staat dat we rechtens vrij zijn van de zonde. Dus als wij voor de rechter zouden moeten gaan verschijnen, ons dat we worden ter verantwoording geroepen en zeggen van ja, maar jij staat hier nu voor de rechter en jouw aanklacht is, jij bent een zondaar. En op de zonde staat de dood. Je bent de dood schuldig. Dan komt daar onze parakletos, onze trooster, de persoon van de Heer Jezus Christus, naar voren. Zeg maar, daar ben ik voor gestorven. De zonde heb ik op mij genomen. Ik ben daarvoor, ik heb daarvoor mijn bloed voor gegeven. En dan kan de rechter niet anders zeggen van, aan jou, jij bent vrij daarvan. Je kunt daar niet voor veroordeeld worden. Vers 8. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Nou, en dat is nou precies de bedoeling. Leven we met een persoon van de Heer Jezus Christus. Elk moment van de dag, elk uur, elk ogenblik, zoals een bepaald lied dat zegt, steun ik op u. Want vaak, of sommige mensen denken van, nou als ik maar naar de kerk ga een keer in de week, dan komt het allemaal wel goed met mij. Nee, dat is veel te simplistisch. Elke dag, elk moment van de dag mogen we leven met hem. Vers 9. Daar wij weten dat Christus nu uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. We kunnen daar wel even weer opzoeken. Wat staat in 1 Korinthe 1, dacht ik. Laten we even lezen vanaf vers 18, 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Daar staat, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verdervend zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. De Joden verlangen tekenen. Zo zie je ook dat in vele gemeenten er moeten tekenen zichtbaar zijn. En de Grieken staan hier, die zoeken wijsheid. Wereldse wijsheid. Ook als je naar de Griekse geleerden kijkt, die er vroeger hebben geleefd. Ze hebben heel veel wijze dingen gezegd. Maar wat is nou de ware wijsheid? De ware wijsheid vinden we in de persoon van de Heer Jezus Christus. Vinden we in zijn woord. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. En er staat zo mooi in vers 25. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat is apart, hè? Als er staat de dwaze van God. Hoe kun je nu ooit spreken van iets dwaas van God? Dat snap ik helemaal niet. Maar zelfs als zou er iets dwaas zijn in onze ogen, dat is nog wijsheid. Is dat niet heel wonderlijk? Als we terugkeren naar de Romeinenbrief. Daar staat er in vers 10. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Voor alle duidelijkheid wat de Heer Jezus heeft gedaan. Op het kruis, op Golgotha. Dat was eens en voor altijd. Het is niet dat dat nog eens een keer opnieuw moet plaatsvinden. Daarom gaat het ook altijd om hem. Omdat datgene wat hij gedaan heeft, eigenlijk niet in woorden goed is uit te drukken. Niet duidelijk te maken van wat voor bijzonders dat is geweest. Want het lichamelijke, dat kunnen we allemaal nog snappen. Het lichamelijke lijden, de martelingen, dat slaan van de spijkers in zijn handen, de doornenkroon op zijn hoofd, dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar wat er werkelijk was gebeurd in die 3 uur duisternis, daar snappen we helemaal niets van. Dat in een uitroep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat snappen we gewoon simpelweg niet. En er zit zoveel in die eenvoudige woorden. Maar hij heeft dat gedaan voor u, voor mij. Opdat wij met hem zouden leven. Hij heeft werkelijk alles gedaan. God de Vader heeft het allerliefste wat hij had. Zijn zoon aan u, aan mij gegeven. Want dat is de bedoeling van de mens, om te leven voor hem. Eens voor altijd. En dan staat er in vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat is niet de wankel. Van nou, dat weten we misschien wel. Ja. Kan het vriezen, het kan dooien. Nee, vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. De zonde wordt voorgesteld als een tiran, als een dictator, als een koning. Want wat doen wij van nature het liefst? Zondigen. Kijk maar naar de kleine kinderen. Als je tegen de kinderen zegt van je mag daar niet aankomen, wat doen ze dan? Dan juist omdat je dat zegt, zitten ze daar wel aan. Dus het verkeerde, om zo maar te zeggen, zit zo diep in ons mensen, dat dat gewoon een vanzelfsprekendheid is. Die tiran, om zo maar te zeggen, die dictator die in ons is, is zo ontzettend sterk. Laat die koning niet in uw lichaam heersen, zodat gij aan zijn begeerten zou te gehoorzamen. In vers 13, en dan staat er vervolgens, en stelt uw leden niet langer als wapen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, vers 14, de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Voor alle duidelijkheid, waar gaat de wetgeving om? Wat doet de wet ons leren kennen? Dan denken we vooral natuurlijk aan hetgeen wat in het Oude Testament staat. De wet die aan de mensen, aan het volk Israël, was gegeven. Wat doet die? Ja, nou, iedereen snapt dat. Ja. De wet doet inderdaad kennen dat wij zondaars zijn. Die houdt ons elke keer een spiegel voor. Elke keer als je die geboden voorleest, dat staat in de tweede Korinthebrief, dan wordt er een bedekking op het aangezicht van de mens gelegd, omdat het niet om die wetgeving gaat. Het gaat niet om wetten, geboden. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de genade gebracht, de onverdiende gunst. Dat we mogen leven. Niet doe dat en gij zult leven. Hier is het leef met hem. En in zoveel groeperingen kom je daartegen van ja, je moet je hier houden, je moet je daar houden, je moet dit doen, je moet dat doen. Eindeloze regels, 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 regels. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. We mogen leven doordat Hij is gekruisigd, begraven en opgestaan. En dat is iets wat veel gelovigen helaas niet snappen. Het normale christelijke leven, daar gaat het om dat je snapt dat je met hem bent gekruisigd, begraven en opgestaan en met hem mag leven. En zou kunnen zeggen van, wat houdt dat leven voor ons als christen dan in? Lees zijn woord. Zoals de bekende Psalm 119 vers 105 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord is zo krachtig, zo sterk, die kan u precies de weg wijzen voor jou persoonlijk, hoe je mag wandelen met hem. Tot slot wil ik nog lezen wat er staat in een bekende vers van Galaten, daar zijn we mee begonnen vanmorgen, Galaten 2 vers 20. Laten we even lezen vanaf vers 19, Galaten 2 vers 19. Daar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods kracht niet, want indien de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Elke dag vraagt de Heere, vertrouw je mij? Weet je wat hier staat? Dat je dood bent en leeft door de persoon van de Heere Jezus Christus. Je bent gekruisigd. Nou, dan ben je dood. En dan staat er zo mooi achter. En toch leef ik. Leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Amen.